We gaan samen een stukje lezen uit de eerste Korinthebrief. Deze maal vanaf vers 10 tot vers 31. Maar ik vermaan u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u vast aaneengesloten bent, één van denken en één van bedoeling. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd, of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? Dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niemand kan zeggen dat u tot mijn naam gedoopt bent. Ik heb ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het inzicht van de verstandigen te niet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze eeuw? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daarin de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te behouden hem die geloven. Immers Joden begeren tekenen en Grieken zoeken wijsheid. Maar wij prediken Christus de gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een dwaasheid. Maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Want kijk naar uw roeping, broeders. Dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees roemt voor God. Uit hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van Gods wegen, gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Zover lezen uit Gods woord. Ik zou eigenlijk vanmorgen, vrienden, de draad weer willen oppikken waar we in de eerste Korinthebrief 14 dagen terug gestrand zijn. En ik heb begrepen dat het geschetste geschiedenis, kader en sociale kader dat we de vorige maal een beetje hebben overdacht om wat meer voeling te krijgen met deze brief. Ja, dat voor velen nieuw was en toch geapprecieerd is geworden. En vandaar dat ik eigenlijk maar dan nog iets meer wil over zeggen vanmorgen. Zoals ik de vorige keer al aangaf, is Korinthe een relatief nieuwe stad wanneer dat Paulus daar terechtkomt. De Romeinen hadden namelijk de stad verwoest in 146 voor Christus. En in 44 voor Christus had Julius Caesar de stad volledig weer opgebouwd. En wanneer Paulus dan ongeveer 100 jaar later zijn werk aanvat, is Korinthe de derde belangrijkste stad van het Romeinse Rijk geworden. Korinthe is een bruisende, dynamische stad die barst van het zelfvertrouwen en ongelooflijk trots is op zijn Romeinse karakter. Het is een multiculturele wereldstad waar zowat alles te vinden is wat je maar kan bedenken. Natuurlijk, voor wie de middelen ook heeft om het te kopen wel te verstaan. En dat wil ik toch even wel onderstrepen, vrienden, want ondanks alles heeft Korinthe en eigenlijk heel die regio heel moeilijk om de onderste laag van de bevolking, die de meerderheid vormt, zoals ik de vorige keer al vertelde, om die van voldoende voedsel te voorzien. Klinkt misschien vreemd, maar dat is de realiteit. En mogelijk is dat ook een van de hoofdredenen waarom dat Paulus ook later in deze brief aan de jonge mensen binnen de geloofsgemeenschap de raad geeft dat het beter is om in de gegeven omstandigheden niet te huwen. Wellicht stond er opnieuw een langdurige voedselschaarste aan te komen. Dan is huwen en kinderen krijgen in zulke moeilijke tijden niet de meest aangewezen keuze natuurlijk. Kinderen krijgen en ze niet kunnen voeden, dat bezorgt ouders alleen maar extra grote zorgen. Voor ons is dat moeilijk om daar een beetje in te komen, maar je moet wel goed beseffen dat de hoofdzorg voor de meerderheid van de mensen er in die dagen in bestaat om eten op tafel te krijgen. 90% tot 95% van wat de mensen verdienen, gaat gewoon naar voedsel. Dus dat is toch wel belangrijk, denk ik, als je die dingen ook overweegt. Nu, overal in de oudheid heerst er gewoon een zeer grote ongelijkheid. Maar de kloof tussen arm en rijk is nergens groter in het Romeinse Rijk dan in Korinthe. Hoe moet je Korinthe voorstellen? Wel, ik denk dat als je het naar het heden moet projecteren, dat bijvoorbeeld een stad als Rio de Janeiro in Brazilië ons een heel goed beeld schetst van wat dat Korinthe eigenlijk in die dagen was. Kijk, als je naar Rio de Janeiro gaat en je gaat naar de binnenstad, dan is die fantastisch aangelegd. Er zijn prachtige gebouwen, bijzondere architectuur, heel brede wegen, waar de Mercedes en de BMW's overheen snellen, maar dat er mensen langs die straat gewoon in kartonnen dozen leven. En eens dat je die binnenstad verlaat, dan kom je terecht in die buurten die ze favelas noemen, de achterbuurten, de sloppenwijken, waar de overgrote meerderheid van de bevolking eigenlijk samengepakt leeft in zeer armoedige condities. Dat is hoe je Korinthe moet voorstellen in die dagen. Dat is wel belangrijk, want om die radicale boodschap van het evangelie van Paulus goed te kunnen begrijpen, moet je iedere keer voor de aandacht houden dat sociale gelijkheid binnen de Romeinse samenleving, dat helemaal onbestaande is. Er is niemand die daar ook maar aan denkt of die daarvan wakker ligt in die dagen. Er is helemaal geen sprake van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Als vrouw was je per definitie minder waardevol dan een man. Vrouwen hebben ook in die dagen meestal niks van vorming of opleiding genoten, behalve zij die van de hogere afkomst zijn. Nu, afhankelijk van het sociale klimaat binnen een stad, is het wel mogelijk als vrouw om dingen te gaan doen die mannen doen, zoals bijvoorbeeld een eigen zaak hebben of handel drijven, maar dan moet je wel tot de hogere klasse behoren. En dat is voor zeer weinigen weggelegd, die vrienden in die dagen. Dus vrouwen zoals Geloofheid, over wat we opnieuw gelezen hebben in deze morgen, of bijvoorbeeld u allen bekend, Lydia, de purperverkoopster in Thyatira, dat zijn eerder uitzonderingen dan regels, hè? Zulke invloedrijke vrouwen. En wat de huwelijksrelaties betreft tussen mannen en vrouwen, maar dat Paulus toch ook wel behoorlijk veel te zeggen heeft in deze brief vanaf hoofdstuk 7, is het goed om te weten dat mannen in die dagen ongeveer huwen op hun 30ste en de vrouwen waarmee ze huwen zijn ongeveer 15, 16, 17 jaar oud. En uw taak als vrouw bestaat erin in die dagen om thuis te blijven, het huishouden te doen en voor de kinderen te zorgen. En in tegenstelling tot de jonge mannen, die al heel vroeg veel seksuele ervaringen hebben opgebouwd met meerdere vrouwen, vooraleer ze gaan huwen, is het gros van de vrouwen op dat vlak totaal onwetend. Ja, mannen blijven ook in die dagen veelvuldig gemeenschap hebben met andere vrouwen na hun huwelijk. Want intieme gemeenschap tussen man en vrouw, dat is enkel thuis om voor nageslacht te zorgen. Voor plezier en ontspanning zoekt men andere vrouwen op. En dat is de doodnormaalste zaak van de wereld in die tijd. Vertel dat omdat het echt wel belangrijk is, lieve mensen. Om Paulus zijn antwoord te begrijpen. Nu ook nog iets over de relaties onderling. Welvarende mannen die beschouwen slaven, dus mensen die werken met hun handen, het overgrote deel van de bevolking dus, beschouwen zij als minderwaardige mensen. En dan druk ik me nog heel zwak uit. Slavernij is zoals je weet in die dagen een wijd begrip in de oudheid, maar algemeen als slaaf ben je in die dagen van zeer weinig betekenis, tenzij dat je goed opgeleid bent en dat je een belangrijke functie vult, zoals rentmeesterschap of onderwijzer bent. Maar als doorsnee slaaf, wanneer dat je ziek wordt, dan heeft men er gewoon de voorkeur aan om je niet te verzorgen en gewoon een verse werkkracht aan te schaffen. Zo gaat het. Op de boerderijen komen en gaan de slaven met de regelmaat van de klok. Het was een echte koehandel in die dagen. Dus zolang dat je gezond was, dat je werk deed, dan kreeg je voedsel en onderdak. Maar wanneer dat je ziek werd, dan werd je op straat gezet. En dan kon je creperen in de gracht en dan was er geen mens die nog naar je omkeek. Nou, wij die leven in een land met zo'n goede gezondheidszorg, we kunnen ons dit amper voorstellen, zo'n maatschappij. Maar dit, lieve mensen, is de rauwe, brutale, harde wereld van de oudheid. Gelijkheid onder mensen is dus totaal onbestaand. En hoewel men in onze dagen roemt in ons westers democratisch systeem, dat zijn wortels zou hebben in die oude Griekse, Romeinse samenleving, is het toch wel maar goed om een keer te bedenken dat democratie in de oudheid dat er enkel van toepassing is voor een hele kleine minderheid. De elite onder de samenleving. De families van de hoogste klasse. Maar voor de rest totaal onbestaand. Er is veel meer voor te zeggen, vrienden, dat ons westers democratisch systeem, dat een veel latere ontwikkeling is. Die begonnen is in de late middeleeuwen en voornamelijk dan onder de invloed van het christendom. Waardoor dat steeds meer mensen, ondanks hun afkomst of hun stand, een stem begonnen te krijgen in de maatschappij. Dat even terzijde. Maar hoe overleef je nu in zo'n jungle van een samenleving, als ik het zo mag zeggen? Wel, we hebben de vorige keer al iets over gezegd, alles draaide rond vriendschapsrelaties ontwikkelen naar het sociale systeem, de zogenaamde patroon-cliëntrelatie. Nu, als ik zeg vriendschapsrelaties, dan is dat geen wederzijdse vriendschap zoals wij die kennen in mensen, want je bleef als cliënt altijd de ondergeschikte partij. Patroon of beschermheer als een vermogend man en gezien de aard van de samenleving, was het voor hem noodzakelijk om zoveel mogelijk aanhangers te verwerven, want uw populariteit wordt bepaald door uw aanhang. Dat bepaalt nu eenmaal uw macht en aanzien in de stad. Maar voor de gemiddelde stadsbewoner was het wel noodzakelijk, en dat wil ik onderstrepen, om zo'n vriend te hebben, tussen aanhalingstekens. Want wanneer je bijvoorbeeld door iemand van een hogere klasse onrecht werd aangedaan, dan kon je geen recht zoeken bij de overheid. Dat was niet mogelijk. Iemand van een lagere klasse kon iemand van een hogere klasse nooit voor de rechtbank dagen. En dat was zo'n beschermheer eigenlijk de enige uitkomst. Hij kon het dan voor u opnemen in een rechtszaak en dat werd wel toegestaan. Stel je maar eens voor dat iemand van hogere afkomst met zijn vette Mercedes u van de baan blaast. En je bent voor de rest van je leven minder valide. Hij zou dan bijvoorbeeld naar de rechtbank gaan, dan ging men een keer naar u kijken en dan ging men ook een keer naar die doodrijder kijken en zeggen, sorry beste vriend, je bent niet van dezelfde klasse. Wij kunnen nu geen gehoor geven. Hij mocht vertrekken. Het ging nooit tot een rechtszaak komen. Moet je voorstellen wat voor misbruiken dat er dan gebeuren in zo'n maatschappij. We kunnen ons dat helemaal niet voorstellen hoe het moest zijn om in zo'n wereld te leven. Hè? We klagen dikwijls een keer hier en dat ons rechtssysteem ook niet alles is. Maar dat is toch nooit helemaal anders. Dus wat dat je deed als cliënt was ondersteuning zoeken bij iemand die jouw stem nodig had om zijn numeriek aantal te gaan versterken. Het gaat erom in die maatschappij om de juiste mensen te leren kennen, goede connecties op te bouwen, zodat je zelf kan handhaven in de pikorde binnen de samenleving. Nu, dan wil ik ook nog iets zeggen over de educatieve vorming van de jonge mannen in de Grieks-Romeinse wereld. Want een van de basisvereisten om het te maken binnen die heersende minderheid die de touwtjes in handen hadden in de stad, was de kunst, zoals ik vorige keer ook al aangaf, de kunst van de retoriek. De kunst van het redenvoeren. En dat was meer dan je oefenen in welsprekendheid. Wat je voornamelijk moest leren, was de kunst om indruk te maken op de mensen. Daar ging het hem voornamelijk om. Allereerst door de juiste posities aan te nemen, terwijl je de menigte toespreekt, dat was heel belangrijk. Ja, de kunst van het redenvoeren vereist als het ware een opleiding in toneel en dramatiek. Zo kan je het zien. Je moest echt theater kunnen spelen. Ik denk niet dat er veel National Geographic-kijkers aanwezig zijn vanmorgen. Maar een tijdje terug was er op National Geographic een reeks over de opkomst en ondergang van Hitler. En men liet een hele reeks foto's zien, dat vond ik wel bijzonder. Een hele reeks foto's van hem, hoe dat hij zijn, ja, je kent hem, hoe dat hij daar stond op zijn redenvoering, hoe dat hij dat oefende voor de spiegel. Hij was daar heel bijzonder mee bezig, met hoe dat zijn houding was en hoe dat hij de dingen ging zeggen. En ik moet niet vertellen welke impact dat hij had op de mensen in die dagen. Dus ook voor hem was dat heel belangrijk om zijn imposante houdingen te oefenen voor de spiegel. Om zijn publiek dus te kunnen imponeren en te overweldigen. Toen was het ook al heel belangrijk. Naast je houding moest je ook de gepaste kledij hebben. Hè? En een onthaarde gladde borst, dat je eruit ziet zoals de marmeren beelden van de goden. Dat zorgt uiteindelijk voor de nodige présence. Maar de kunst van de retoriek is ook de kunst om een zaak te kunnen verdedigen voor een publiek. Steden werden toen bestuurd door vooraanstaanden en de kunst bestond erin om die raad, om die te kunnen overhalen, om de zaken die jij zo graag in de stad gedaan wou krijgen, om die erdoor te drukken. En hoe dat je voor die raad verscheen, de manier waarop dat je sprak, je houding tijdens uw betoog, dat was bepalend of men al bereid was om naar u te luisteren. Ja, dat draaide het allemaal rond. En hier komen natuurlijk weer die beroepsredenaars aan de orde, waar ik het de vorige keer ook al over had. Want die beroepsredenaars die worden aangetrokken door de rijke families en ingehuurd om hun jonge mannen, om die de kunst van het overtuigen, om hen daarin op te leiden. Nu, wat het hen voornamelijk om te doen was, was money, money, money. De vorming van die jonge man was eigenlijk niet hetgeen wat die gladde kerels echt bezig hield. Maar het is wel belangrijk om te beseffen, vrienden, dat juist ten aanzien van deze mannen is dat de apostel Paulus als leraar, prediker, zich voornamelijk moet gaan onderscheiden. Door bijvoorbeeld met eigen handen te werken en in zijn eigen onderhoud te voorzien. Want in die tijd werken met je handen, dat was niet iets wat een vooraanstaand iemand deed. Zo iemand dwong geen respect af, maar keek daar eerder op neer. Maar Paulus, zoals je leest in deze brief, die roemt juist in het feit dat hij met zijn eigen hand werkt. Dat is belangrijk om dat te zien. En waarom onderstreept hij dat zo nadrukkelijk? Van werk van lange adem zijn, maar ik kan je alvast dit vertellen. Hoewel in onze dagen de meeste evangelische christenen nog altijd de mond vol hebben over Paulus zijn leer, rechtvaardiging op grond van geloof, hoe belangrijk dat dat ook mag zijn, het is wel belangrijk om te beseffen, nee, mensen, dat dat niet de revolutionaire theologie is die de toenmalige wereld op zijn kop heeft gezet en die het Romeinse Rijk op de knieën heeft gekregen. Ja, die opvatting heeft gewoon zijn voorgeschiedenis. We zijn in de periode dat de reformatie herdacht wordt, 500 jaar feestviering. Ik wil daar niks van afdoen. Maar laten we eerlijk zijn, hoe dat christenen dat tegenaan kijken, heeft alles te maken met dat ze de Romeinenbrief lezen. Die wordt nog altijd gelezen zoals Luther die las in zijn tijd. En met alle respect, maar Luther die was, zoals jullie allemaal weten, verwikkeld in een zwaar conflict met de Romeinse kerk. Maar ik ben er helemaal meer en meer van overtuigd geraakt dat hij zelf eigenlijk Paulus' ware bedoelingen, waarom dat hij zo radicaal in het leven stond, ik denk niet dat Luther dat heel duidelijk gezien heeft, omdat hij ook door de bril van de tijd deze brief las. En uiteindelijk is het pas heel goed te merken, lieve mensen, in deze brief, vandaar dat ik het eigenlijk zo belangrijk vind om daar de nodige aandacht aan te geven. Want Paulus' evangelie onderstreept en benadrukt juist de dwaasheid van een gekruisigde God. En in navolging van een gekruisigde God openbaart Paulus zijn levenswijze in woord en daad de zwakheid en de dwaasheid van een gekruisigde God. Nu, waarom dat zo fundamenteel is, daar kom ik eigenlijk straks op terug. Eerst even terug naar die beroepsredenaars, want ik moet nog een sprongetje maken. Dus die welstellende families, die betalen eigenlijk die beroepsredenaars om hun jonge mannen te onderwijzen en zij gaan op hun beurt diverse groepen en partijen gaan vormen rond die favoriete leraars. En je kan die groepen, het zal misschien vreemd in je oren klinken, maar je kan ze best vanaf vergelijken met de fanatieke supporters van de populaire voetbalclubs. Dat al gezien op televisie. Als je match begint, dan zitten ze langs weerkanten en dan beginnen ze naar elkaar niet de fruiste dingen te roepen. Dat weten jullie allemaal. Hè? Ze beginnen te schelden, te schreeuwen, ze jutten elkaar op. Ze dagen elkaar uit en zo gaat dat toch in zijn werk. Hetzelfde gebeurde precies tussen die diverse partijen die gevormd werden rond die leraars in die dagen. De agora is de belangrijkste plaats in de stad waar de mensen samenkomen. Je hebt zo'n voorbeeld in Handelingen hoofdstuk 17. Paulus die op de Areopagus, dat is de agora in Athene, daar zijn toespraak gaat houden. Wel, wanneer dat zeg maar twee zulke favoriete leiders langs de ene kant en aan de andere kant op dat binnenplein kwamen, dan begon de spanning inderdaad al toe te nemen. En dan begon men elkaar, net zoals rivaliserende hooligans, begon men elkaar uit te schelden en elkaar uit te dagen. En vaak kwam het daarbij tot een handgemeen. En vielen er zelfs slachtoffers, soms dodelijke slachtoffers. Ja, ze namen het wel heel ernstig, heel welke leraar dat ze navolgden, maar zo gedroegen mensen zich in de oudheid. We kunnen dat amper voorstellen, maar ze namen onderwijs wel heel ernstig in die dagen, mag ik zeggen. In plaats van je favoriete voetbalploeg had je in die dagen je favoriete leraar. En je nam zijn kapsel over, en je nam zijn kledingstijl over, en je imiteerde zijn manier van spreken en doen, want hij was jouw idool. Dus als je dit weet, kan je een beetje inleven hoe dat Paulus zich voelt, wanneer dat hij verneemt dat in Korinthe, in die geloofsgemeenschap daar, dat de mensen verdeeld raken en dat ze zich achter favoriete leraars beginnen te scharen. Kan je begrijpen dat hij een beetje zenuwachtig wordt als je dat hoort? Maar dat is het klimaat, vrienden, waar Paulus eigenlijk in terecht gekomen is wanneer hij met het evangelie daar in Korinthe komt gedurende zijn 18 maanden verblijf dat eraan voorafgaat aan deze brief. Nu, Paulus die slaagt erin om daar een aantal mensen te overtuigen en te winnen om de boodschap van Jezus Christus na te volgen. Nu, hoofdzakelijk, zoals ik al aangaf, waren dit mensen uit de lagere klassen, maar er waren toch ook wel enkele vermogende mensen met aanzien onder die jonge christenen. En voor zover we weten, ging alles behoorlijk goed. Iedereen was in beginsel kennelijk tevreden met Paulus, maar het probleem en de twijfel rond Paulus beginnen pas goed wanneer er daar een leraar-prediker met een goddelijke naam zijn intrede doet in Korinthe, Apollos. En wanneer hij daar binnenkomt, ja, dan is die elite die er aanwezig is, die hoger opgeleide elite binnen die gemeenschap, onmiddellijk onder de indruk van deze man. Ja, Apollos is afkomstig uit Alexandrië, dat is een van de grootste universiteitssteden in de oudheid, hij is klassiek geschoold, is welsprekend en hij is machtig in de schriften. En dat is eigenlijk wel begrijpelijk dat ze daarvan weggeblazen zijn. Waarom? Bedenk wel dat in die cultuur de kwaliteit van uw leraar ook uw persoonlijk aanzien omhoog krijgt. Dus, Paulus, de tentenmaker, en daar tegenover die welsprekende Apollos, in hun ogen is Paulus de tentenmaker absoluut geen partij voor Apollos. En Paulus die valt uiteindelijk in ongenade bij velen. En weet je wat hun mening is over Paulus aan het eind van het verhaal? Ik heb er de vorige keer naar verwezen, maar het is beter dat je het ook niet leest. 2 Korinthe 10, vers 10. De brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig. Maar kijk zoals ze dan zeggen. Maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk. Zie je dat? Zo denkt over Paulus. Dus Paulus die bezit heel duidelijk niet de uitstraling en het charisma van een superster zoals hij naar opkijkt, niet? Paulus heeft dat charisma niet. En het gevolg is dat de gemeente eigenlijk hopeloos verdeeld raakt en verschillende van die leidersfiguren gaan aanlopen. De vorige maal zijn we begonnen met Paulus' reactie op die verdeeldheid te gaan overdenken en zijn we tot de vaststelling gekomen dat Paulus, wonderlijk genoeg, ten stelligste weigert om één van die partijen bij te treden. Ook niet de groep die Paulus vooruitschrijft als hun favoriete partijhoofd. En hij gaat hen echter een vraag gaan stellen. 1 Korinthe 1 vers 13. Wat vraagt hij hen? Is Christus gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u tot de naam van Paulus gedoopt? Neem tot laat doordringen. Een momentje, zegt Paulus. Wie van ons, spreekt over zichzelf, maar bedoelt eigenlijk alle leiders, wie van ons, zegt hij, is eigenlijk voor jullie gestorven? Wie van ons is gestorven en opgestaan? Jullie zijn toch niet in onze naam gedoopt, zegt hij. Dus wilt alsjeblieft een keer stoppen met te kibbelen over leiders. En dan had hij vervolgens gaan wijzen, en dat vind ik zo mooi in dit stuk, had hij wijzen op het bijzondere karakter van de boodschap van het evangelie. Nou, de Korintiërs zijn helemaal in de ban van welsprekendheid, van wijsheid, van positie, van klasse en stijl. En ze meten de mensen daaraan af. En dat zorgt voor oneenigheid en hopeloze verdeeldheid. Maar vertel mij eens, zegt Paulus, vertel mij eens, hoeveel meerwaarde schenken die zogenaamde waarden van jullie aan de boodschap van het evangelie? Zorgen deze waardemeters ervoor dat mensen het evangelie beter gaan begrijpen, dat ze beter gaan begrijpen dat God in de Heer Jezus Christus op het kruis heeft gerealiseerd? Helemaal niet. En waarom niet? Het hele doel van het kruis is juist om de waardeoordelen van deze wereld volledig te ondermijnen. Ja, wij mensen van nature willen allemaal de mooiste zijn en de sterkste. En we willen ook zo graag allemaal de slimste zijn. En de meest invloedrijke mensen, dat is wat wij allemaal van nature beheren en verlangen. Maar Paulus' zijn punt is juist dat wat dat God gedaan heeft in Jezus Christus op het kruis, dat dat een doelbewuste keuze is van God om ons te redden langs de weg die al die waardeoordelen van mensen volledig ondermijnt. Want het zijn juist al die waardeoordelen die verantwoordelijk zijn voor heel veel verdeeldheid en ongelijkheid in de wereld. Ze hebben een vernietigende uitwerking op alle mogelijke sociale relaties. Want in plaats van onze medemens te gaan beschouwen als Gods evenbeeld, behandelen we hem als een pop, als een marionet die naar onze pijpen moet dansen. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij van nature bang en onzeker zijn. En wel eigenlijk alles heel graag onder controle hebben. Dat is een natuurlijke reflex van de mens. Maar het eerste wat Paulus hier onderstreept, is namelijk dat de boodschap van het kruis van Christus alle uiterlijke vertoon die voortvloeit uit onze diep gewortelde onzekerheid, waardoor dat we andere mensen gaan gebruiken en misbruiken, dat het kruis dat volledig heeft verwoest. De boodschap van het kruis heeft voor eens en altijd met al die pretenties van de mens voorgoed afgerekend, zegt Paulus. Kijk eens rondom u, zegt hij. Kijk eens rondom u, waar zijn nu de wijzen en de redenaars van deze tijd? Waar zijn al die mensen, zegt hij, die schoonheid, macht en wijsheid najagen? Waar zijn ze? Nergens. Want hun drang naar schoonheid, macht en wijsheid, waar ze zo aan vasthangen, dat verhindert hen om het ene waardevolle te zien wat hen werkelijk leven zou kunnen schenken. En dat is het kruis. Het is Gods bewuste keuze geweest om door het kruis dat teniet te doen, dat wij zo gemakkelijk gebruiken om andere mensen naar beneden te halen. Ik hoop dat je merkt, vrienden, dat Paulus' boodschap van het kruis toch iets anders voor ogen heeft in directe zin dan de rechtvaardiging op grond van geloof. Hoe belangrijk dat het ook mag zijn. Paulus die wijst hier juist op de schande en de dwaasheid, de weerzinwekkende gruwel van het kruis. Ik heb vanmorgen hier een tekeningetje gelegd. Er waren veel vragen. Wat komt dat vandaan? Het is niet van Priska's klasse, helemaal niet. Het is ook niet van de kinderen die er vanmorgen aan het zingen waren, nee. Waarom heb ik dat hier gelegd? Omdat dit de oudste afbeelding is die we tot nu toe hebben van de gekruisigde Christus. Gevonden in Rome. Het is een soort graffiti. En er staat een tekst onder. Wat staat eronder? Alexamenos vereert zijn God. En kijk eens naar die persoon die op dat kruis hangt. Wat zie je aan zijn hoofd? Wat valt er dan op? Een ezel. Het is een spotprent. Waarschijnlijk van een Romeinse soldaat. Die zijn medesoldaat, die een christen was, belachelijk wilde maken en deze tekening op de muur heeft getekend. Het zegt iets over hoe dat het kruis overkomt, die mensen in die dagen. Snap je nu waarom dat ik vertelde in die begintijd christenen het kruis niet als symbool ook hadden? Dit laat heel duidelijk zien hoe dat de maatschappij er ook over denkt. Wat zegt dit over Alexamenos als hij zonnegod vereert? Dat een even groot nezel is, zeker? Ja? Dus daarom is het zo belangrijk om dit te zien. Dat is het oudste wat we in onze handen hebben. Eerste afbeelding van onze gekruisigde Heer, waardoor de maatschappij er tegenaan kijkt. En dat is ons beetje ons probleem, vrienden. Het is zo moeilijk voor ons als gelovigen in de 21e eeuw om met het kruis van Golgotha om de echt voeling mee te krijgen. Om de betekenis van het kruis over te brengen aan een hedendaags publiek, vergeleek een van de mensen waar ik persoonlijk heel veel aan te danken heb. Hij vergeleek de kruisdood van onze Heer Jezus met het sterven aan een schandelijke ziekte zoals AIDS. Als je verneemt dat iemand uit je directe omgeving AIDS heeft, dan ga je denk ik niet meteen denken dat die persoon die ziekte gekregen heeft door een besmette bloedtransfusie. Het zijn zaken die veel meer voor de hand liggen waarom dat je zo'n ziekte krijgt, of niet soms. En toen deze man tijdens de conferentie Jezus kruisdood vergeleek met het sterven aan een schandelijke ziekte als AIDS, dan kwam er meteen reactie uit het publiek. En er was iemand die helemaal rood aangelopen recht sprong in de zaal. Jezus zou nooit aan AIDS kunnen sterven, zei hij. Want AIDS, dat is het teken van Gods oordeel. En God zou nooit zoiets toelaten. Ik ben het niet eens met de inhoud van die heftige bewering, maar die reactie laat wel duidelijk zien waar het om gaat in mensen. De behoudenis tot stand brengen door het kruis is aanstootgevend. Het is een verblindende dwaasheid en God heeft het precies zo bedoeld. En waarom is dat zo? Omdat het de twee grootste afgoderijen van het menselijke hart voor een gigantische uitdaging plaatst. Onze liefde voor macht en onze liefde voor wijsheid. Want we rollen allemaal graag met onze spierbal en we zijn allemaal graag slimmer dan de rest, dat is het probleem. Wat is het automatische gevolg? Afgunst, onderlinge strijd, net wat er in Korinthe gevonden wordt. En ik vind het eigenlijk meesterlijk van Paulus zijn kant, dat hij om zo'n praktische situatie aan te pakken, dat hij hen gaat wijzen op de tegengestelde boodschap van het kruis, het karakter van het kruis. Die boodschap die zij beginnen gaan navolgen zijn, want hij wil langs deze weg tonen hoe haaks hun houding staat ten aanzien van de boodschap van het kruis. En het volgende wat hij gaat doen, Paulus, is dat hij opnieuw de boodschap van het kruis voor hun aandacht heeft gebracht, is gaan wijzen op de vrucht van de boodschap van het kruis. Of anders gezegd, de mensen die boodschap van het kruis gehoor hebben gegeven. En hij had hen vragen, die de waardeoordelen van de wereld koesteren, om toch een keer een momentje tijd te nemen en een keer goed rond te kijken in de zaal waar dat ze zitten, wat dat er allemaal bijeengebracht is. En hij zegt het volgende. 1 Korinthe 1, vers 26. Want kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken, maar het dwaze van de wereld geeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld geeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen, opdat geen vlees roemt God. Kijk eens naar jullie zelf, zegt Paulus. Wie zou het in zijn hoofd halen, wanneer dat hij op zoek is naar wijzen, naar machtigen en naar aanzienlijken, om jullie daarvoor uit te kiezen? Ik moet niet veel rondkijken, want vandaag zijn we niet veel. Hè? Maar als we rondkijken, moeten we eigenlijk hetzelfde zijn vanmorgen. Het is niet veel anders, hè? 2000 jaar later. Er zitten hier ook niet de aanzienlijken van Nieuwpoort. Die worden hier niet gevonden in deze zaal. Je bent veel te druk met andere dingen, niet? Je bent veel te druk met hun dromen na te jagen, waarvan dat zij ervan overtuigd zijn dat dat hen gelukkig zal maken. Maar laat ons een keer eerlijk zijn, lieve mensen. Hoeveel mensen schenkt rijkdom, macht schoonheid, vreugde en geluk in het leven. O ja. Moest je het nog niet weten, komende dinsdag is de speelpot van EuroMillions 139 miljoen. En veel mensen zijn er eigenlijk van droom, s'nachts, om dat te kunnen winnen, die speelpot. Hoeveel zijn er van droom? Ik ken er gisteren, en hier gisteren toch een paar honderd over de vloer gehad, weet je? Nee, maar het zijn toch heel veel mensen die daarop hopen. En die dat wekelijks toch ook, ik kan het weten, soms aanzienlijke bedragen op inzetten. Kenderen we, die wekelijks voor 100 euro spelen? En tot 500 euro in een maand? Maar laat ons eerlijk zijn, hoeveel mensen zijn er die dergelijke astronomische bedragen gewonnen hebben ooit in hun leven? Die er echt gelukkig van geworden zijn? Hoeveel mensen zijn er die zoveel geld gewonnen en die er echt gelukkig van geworden zijn? Het probleem is dat de meesten er niet mee kunnen omgaan. En ik zou het ook niet kunnen. Ik zou je niet om anderen te oordelen. Ik zou het ook niet kunnen. Ik zou niet wel winnen, 131 miljoen. Maar ik kan er niet mee omgaan. Maar het geeft heel veel mensen een leven compleet verwoest. Ik heb er verhalen over gelezen. Je hield het niet voor mogelijk. En trouwens, ik weet niet of je veel ervaring hebt met mensen die behoorlijk goed bij kas zitten, maar dat zijn meestal niet de aangenaamste mensen om mee om te gaan. Ik weet niet of je dat weet. En waarom is dat zo? Wel, omdat ze altijd op hun hoede zijn. Ze zien altijd een groot gevaar dat andere mensen het op hun geld gemunt hebben. Ze zijn er altijd mee bezig. En in veel gevallen, moet ik erop letten, en die mensen heel weinig of geen vrienden. Want ze zijn zo bang om vrienden te maken, die mensen. Ze zijn bang en ze maken zich altijd zorgen. Ze hebben altijd wantrouwen dat die persoon die hen wil benaderen, dat hij een verborgen agenda heeft. Dus altijd wantrouwen en achterdocht. En ze laten niemand graag heel dicht bij zich komen. En dat is gewoon als je kiest om het grote geld na te jagen. Dan wordt je leven eigenlijk zo hard en zo koud als die munt waarom je zich hebt toegewijd. Dat is een heel probleem. En er zijn genoeg onderzoeken gedaan in de maatschappijen, overal in Europa, die aantonen dat de meest welvarende landen in de wereld, dat daar de meest ongelukkige mensen wonen, weet je dat? Het zijn trouwens ook niet de derde wereldlanden, die bovenaan de lijst staan van het meeste zelfdoding onder de mensen. In de rijke, voorname landen die dat bovenaan de lijst breken. En hoeveel mensen kennen wij uit onze omgeving die echt gelukkig zijn? Hoeveel ken je er? Die echt gelukkig zijn. Maar als je naar veel mensen in gezicht kijkt als je langs de straat loopt, je kunt daar veel van lezen. Er zijn heel veel mensen diep ongelukkig, teleurgesteld, verbitterd. Ik weet het, ik wil geen onderbreek geven, maar het is gewoon de realiteit, mensen, en we moeten het onder ogen zien. Nu, om terug te komen, in Paulus' dagen werd er evenzeer op de mensen neergekeken die de boodschap van het evangelie hadden liefgekregen en samen die nieuwe gemeenschap vormden in Korinthe. En ook zij werden evenals wij beschouwd als naïeve, lichtgelovige mensen. Maar het punt is, vrienden, dat de mensen die zo'n waardeoordeel, en let op mijn bewoording, zo'n waardeoordeel vestigen over die mensen, dat ze eigenlijk voorbij gaan aan het ware doel van een geloofsgemeenschap te zijn. Wat we vanmorgen doen, is niet het doel van een geloofsgemeenschap te zijn. Sommigen zijn dat misschien vergeten, maar dat is niet het doel. Het doel voor Paulus van een geloofsgemeenschap is dat die geloofsgemeenschap het karakter van de boodschap van het evangelie gaat weerspiegelen in de wereld. Doel is dat mensen getransformeerd worden, zodat ze niet langer door de waardeoordelen van de maatschappij eigenlijk beheersterd zijn en daarop gefocust zijn. Dat is de bedoeling van het evangelie. We mogen niet vergeten dat de Romeinse maatschappij, dat die leefde onder het verpletterende juk van de elite en dat het evangelie stilaan dat begon te veranderen. Dat is eigenlijk iets om heel bijzonder dankbaar voor te zijn, want dat is een van de grootste haven van het christendom aan deze wereld, weet je dat? Dat ieder mens, ongeacht zijn status, zijn afkomst en zijn geslacht, dat die van even grote waarde is voor God. En dat is wat Paulus hier de jonge gelovigen in Korinthe opnieuw wil aan herinneren. Kijk, je kan oneindig veel praten over het evangelie, maar het is hoe je in het leven staat die het grote verschil maakt. De Heer God is een nieuwe mensheid aan het vormen, En de waardemeters hier van de wereld, die enkele vooraanstaande figuren hier in Korinthe weer aan het binnenbrengen zijn, die staan eigenlijk haaks op de boodschap van het kruis. Onder die nieuwe gemeenschap van de Heere God, onder de nieuwe mensheid, zijn het niet langer de patroons, he, die het voor het zeggen hebben, en de cliënten die naar de pijp moeten dansen. Onder Gods nieuwe volk gaan die patroons een waskom moeten nemen en de voeten leren wassen van de cliënten. Want dat is wat de Heer ons toch heeft voorgedaan. Daarom heeft de Heere God, zoals we gelezen hebben, dat wat voor dwaas aangezien wordt, de zwakken van de wereld, uitverkoren om de wijzen van deze tijd te beschamen. God heeft juist die mensen die van geen enkele betekenis zijn in de ogen van de wereld uitverkoren. En zij zijn het die de wereld van de oudheid zijn menselijkheid teruggeschonken hebben. Zij hebben daarvoor gezorgd. Want het is door hun toedoen, dat uiteindelijk door de invloed van de christenen, dat geleidelijk aan in het Romeinse Rijk slaven beginnen rechten te krijgen. De kolen van keizer Theodosius, bijvoorbeeld, tweede helft van de vierde eeuw, die zorgde daarvoor dat vrouwen, dat men die met respect begon te behandelen, en stilaan begon men iedere mens, ongeacht zijn afkomst of zijn status, te laten meetellen, begonnen ze rechten te verwerven. En daarom is deze brief, vrienden, zo cruciaal om dat te begrijpen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk behoorlijk veel naar televisieprogramma's die handelen over de actualiteit. En wat ik zo ergerlijk vind, is dat men tegenwoordig, en vooral dan in het licht van het islamfundamentalisme en de bedreiging van de islam voor onze westerse wereld, en moet je Hans dat verhaal niet vertellen, wat er iedere keer naar boven komt, is dat men de mond vol heeft over de rechten van de mens en de zogenaamde waarden van de verlichting. Ik weet niet of je dat hoort hebt. Iedere keer hetzelfde, de rechten van de mens en de waarden van de verlichting. En we moeten dat verdedigen en we moeten ervoor opkomen. Maar weet je, ik word er zo ziek van, hè, omdat men helemaal niet meer in de gaten heeft dat zonder die radicale boodschap van het evangelie, mensen, zonder die radicale boodschap van het kruis, was er helemaal geen sprake van zoiets als mensenrechten. Er was daar nooit geen sprake van. Kijk, de rechten van de mens, die vormen een antwoord op het gebruikelijk onrecht en de heersende ongelijkheid binnen een samenleving. Maar die rechten van de mens zijn niet uiteindelijk de vrucht van de geest van de denkers van de oudheid. En ze zijn ook niet de vrucht van de hervormers van de verlichting. Helemaal niet. Maar ze zijn de vrucht van Gods werk door het zwakke en onaanzienlijke dat God uitverkoren heeft. En daarom ook, vrienden, kan er niemand zich beroemen en de pluimen op zijn hoed steken. Het is alleen Gods werk. En de enige persoon die waardig is om voor de eer te ontvangen is de Heer Jezus Christus. Het is Gods werk in de levens van die mensen geweest die alles veranderd heeft. En ik hoop, vrienden, dat wij stilaan een keer beginnen te beseffen dat ondanks dat anti-godsdienstelijke klimaat waar we leven in ons landje, dat we ons niet moeten schamen om onszelf christen te noemen. We moeten daar helemaal niet voor schamen. Maar uiteindelijk is het verhaal van het christendom de meest wereldveranderende beweging die de ganse geschiedenis ooit heeft gekend. Er is niets of niemand die zoveel invloed heeft gehad op deze wereld als Jezus Christus en het werk dat hij begonnen is in de levens van zoveel mensen zoals u en ik. En natuurlijk zullen er veel mensen zijn die we ontmoeten die daar anders over denken, die ons zullen weerstaan en die ons gaan wijzen zoals traditioneel, hè. Al die vele misdaden die begaan zijn in de naam van God in de wereld. En inderdaad, dat is waar. En we kunnen dat ook niet ontkennen, we moeten dat niet ontkennen. Maar besef wel goed voor jezelf, lieve mensen, dat de vrucht, al die misdaden, eigenlijk zijn oorsprong kennen in wat hij in Korinthe ziet. Wanneer dat de waardenormen van de maatschappij opnieuw binnengebracht worden onder christenen, dan ontstaan er partijschappen en is er uiteindelijk dat als resultaat. Het heeft niks te maken met christendom op zich. Maar weet je, één ding waar er niet over getwist kan worden, waarvoor je niet kan veroordeeld worden, is wanneer dat wij samen de intentie hebben om iedere mens goed te gaan behandelen. Want zo is ook onze God, hé. Onze God laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat dan niet kan betwist of veroordeeld worden, vrienden, is wanneer dat wij onze opleiding, onze talenten, onze middelen en onze positie weigeren te gaan gebruiken op een manier dat het andere mensen zich klein laat voelen in onze tegenwoordigheid, weet je wel? Daar kan niemand iets tegen hebben. En misschien zeg je, oké, Jos, who cares? Ja, vergeet wel niet, lieve mensen, dat het een enorm onderschat gewicht heeft. Want het is juist onder die druk dat het oude Rome door de knieën is gegaan. En dat die hele hiërarchie van de elite gewoonweg in elkaar gestort is. Omdat de christenen weigerden mee te doen aan dat systeem. En het is daarom, lieve vrienden, dat Paulus ons altijd herinnert aan de wijsheid van het evangelie van het kruis.